Welkom bij de podcastserie Digitale Toegang in de Zorg, waarbij we kijken naar de verschillende onderwerpen die te maken hebben met digitale toegang van patiënten tot hun medische gegevens. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bob van Os, werkzaam bij Nictus en al vele jaren betrokken bij dit onderwerp. Nictus is de kennisorganisatie voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. In deze serie ga ik in gesprek met experts die betrokken zijn bij veilig en betrouwbare digitale toegang in de zorg, met als doel je zo volledig mogelijk te informeren. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de digitale wallet. Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een Europese digitale identiteit die beschikbaar komt in zo'n wallet. Vandaag gaat de podcast over deze wallet. Wat kan een Europese wallet in de toekomst betekenen voor de digitale toegang in de zorg? Dit doen we met Leo van der Lubbe en Wessel van Twist van het ministerie van VWS. Welkom beiden, leuk dat jullie er zijn. Voordat we ingaan op de inhoud wil ik jullie graag even voorstellen aan een luisteraar. Leo, beginnen bij jou. Wie ben jij en wat doe jij?
Hallo Bob, ja, dank en fijn om hier weer te zijn na de vorige podcast. Ik ben Leo van Lubbe, beleidsmedewerker bij de directie informatiebeleid van het ministerie van VWS. En de directie voor informatiebeleid stelt het informatiebeleid op voor VWS brede ICT-onderwerpen. We zijn verantwoordelijk voor de sturing en regie op ICT-onderwerpen binnen VWS. En stellen kaders en doen toetsing. En daar zit eigenlijk het bureau CIO-office. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de invoering van de WDO en met name op de patiëntenkant in de zorg. Ik hou me bezig met de EIDAS, de wallet, de toegangsverleningsservice en toestemmingen in de zorg.
Oké, nou welkom. Wessel, jij bent ook werkzaam binnen die afdeling.
Ja, klopt.
Wat doe je?
Allereerst bedankt. Leuk om hier te zijn. Mijn naam is Wessel van Twist en ik ben e-trainee bij de Rijksoverheid. Sinds januari ben ik aan de slag bij het ministerie van VWS, bij de directie informatiebeleid. En daar houd ik me eigenlijk bezig met de Digital Identity Wallet. En dat hebben wij ook samen gedaan. Hè? En we houden ons bezig met een verkenning van wat zijn nou de risico's en de kansen die zo'n Digital Identity Wallet brengt voor het zorgdomein.
Oké, we hebben allemaal termen, de digital wallet, de Europese wallet, zullen we gewoon de e-wallet noemen. Wat is zo'n e-wallet en waar moeten de luisteraars dan aan denken?
Goed om mee te beginnen. Dus zo'n e-wallet is eigenlijk waar heel veel mensen al op een bepaalde manier bekend mee zijn. Het is eigenlijk gewoon een app die op je persoonlijke mobiel kan downloaden. Ik heb bijvoorbeeld zelf een iPhone en daar staat mijn Apple Wallet op. Daar kan ik verschillende passen in meedragen. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn vliegtickets daarin, mijn treinkaartjes en ook mijn betaalpassen. En zo'n identiteit wallet, zo'n e-wallet die er dus aan zit te komen. De bedoeling daarvan is dat je daar ook identiteitsgerelateerde passen in kan meedragen. Dus denk bijvoorbeeld aan je digitale ID-kaart, aan een digitaal rijbewijs of zelfs je diploma's. Het idee daarvan is eigenlijk dat burgers straks meer regie gaan hebben over hun eigen data en met wie die wordt uitgewisseld.
Je benoemde het net al, Wessel. Wij hebben afgelopen maanden gewerkt aan een verkenning. Met betrekking tot de wallet in het zorgveld. Wat was daar de aanleiding voor?
Die aanleiding bestaat eigenlijk uit een aantal dingen. Maar de voornaamste is een herziening van een huidige wetgeving vanuit de Europese Commissie. Dat is de EIDAS-wetgeving die volgens mij in 2014 is ingegaan. Die wordt nu herzien om die wallet daarin op te nemen. We zien dat mensen niet genoeg regie hebben over hun eigen data, terwijl heel veel data wordt verzameld. En er zijn ook nog heel veel administratieve onnodige lasten in het digitale dienstverleningsproces. Dus het idee is echt dat deze wallet straks in alle verschillende lidstaten binnen Europa beschikbaar en functioneel moet gaan zijn. En hoe die lidstaten dat dan invullen, dat mogen ze zelf gaan invullen, zolang het voldoet aan die Europese wetgeving.
Ja, en die EIDAS-wetgeving is ook, die geldt nu binnen het zorgveld alleen eigenlijk voor de academische ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. En deze gaat natuurlijk voor heel het zorgveld gelden, dus dat is ook belangrijk. Leo, deze ontwikkeling, hoe kijken jullie daar dan vanuit beleidsperspectief tegenaan?
Ja, burgers hebben bij de digitale dienstverlening eigenlijk vrij weinig regie. Ze worden overvraagd door partijen om maar gegevens te leveren. En dat vinden wij eigenlijk slecht. Burgers moeten gewoon regie hebben op de eigen data en op de eigen identiteit. En wat je ziet is dat EU-burgers nu bijvoorbeeld in heel veel lidstaten nog helemaal geen elektronisch ID hebben. En dit was dan eigenlijk ook de reden voor de Europese Commissie om de verordening verordening aan te passen en een raamwerk te ontwikkelen. En ook dan de wallet op te nemen, waardoor dataminimalisatie gehaald wordt. Betrouwbaarheid, veiligheid, efficiëntie. En dus dat de burgers zelf kunnen beschikken over hun eigen identiteit en welke gegevens ze met wie willen delen.
De vorige keer dat je hier was, hebben we het gehad over de wet digitale overheid. Die is inmiddels aangenomen. Hoe zie jij die wet digitale overheid dan in relatie met de wallet?
De WDO was toen nog eigenlijk een wetsvoorstel. Hij is nu echt door de Kamer aangenomen en treedt per 1 juli in werking. De wallet is een instrument die uit de EIDAS-herziening komt. En ook de WDO krijgt natuurlijk een vervolg. Het is een kaderwet. De WDO 2.0 komt eraan. En hoe de wallet precies geïntroduceerd gaat worden, dat is nog even lastig om aan te geven.
Oké, dus dit gaat nog wel even duren. Maar wanneer gaan de burgers hier dan iets van merken of van horen?
Binnen Europa worden er nu grote pilots gedraaid. We noemen dat large-scale pilots. Om te kijken hoe werken wallets. Aan welke functionaliteit moeten deze wallets voldoen. De doelstelling is om deze large-scale pilots rond 2025 te hebben afgerond. Dan hebben we eigenlijk ook alle leerervaring. En dan is er ook een standaard Europese wallet. Vervolgens moeten lidstaten die wallet dan zelf gaan ontwikkelen. Dus mijn inschatting is dat er pas vanaf 2026 burgers echt kunnen gaan beschikken over een wallet.
Dat klinkt als een hoop werk en nog een behoorlijke periode. De coördinatie, die ligt toch bij het ministerie van PSTK, bij het programma EDI?
Ja, dat klopt. En het programma EDI voor de luisteraar staat voor European Digital Identity.
Ja, en wat ik ook begrepen heb is dat ICTU dan weer het bureau Large Scale Pilots heeft, die dan weer de belangen van de onderlinge Nederlandse deelnemers waarborgt. Wat ik nu begrijp, hè, en we hebben daar onderzoek naar gedaan, is de wallet, je kan jezelf ermee identificeren, authenticeren. Je kan ermee attributen uitwisselen. Maar Wessel, als we kijken, wat zijn de voordelen daarvan?
Ja, eigenlijk zijn er drie cruciale oplossingen die zo'n wallet kan gaan aanbieden. De eerste is eigenlijk dat we onszelf vertrouwd digitaal kunnen gaan bewijzen. Onze persoonsgegevens dus vertrouwd kunnen bewijzen. Denk daar bijvoorbeeld bij aan een IRI-bewijs of je diploma's en andere certificeringen. En ook in de zorg zien we daar bijvoorbeeld kansen voor. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners die moeten kunnen aantonen dat ze inderdaad het recht hebben om de zorg te kunnen verlenen. Een andere oplossing die we zien is dat je je gegevens straks vertrouwd grensoverschrijdend kan meedragen. Zoals we net al zeiden, elke EU-lidstaat mag straks invulling gaan geven aan die wallet. En in Nederland zien we dus dat BZK een voorbeeld wallet ontwikkelt. Maar dat er ook private partijen straks met wallets komen die voldoen aan dat stelsel. Maar al die wallets moeten wel functioneel kunnen blijven binnen de andere lidstaten. Dus het is straks zo dat als je je patiëntsamenvatting hier in Nederland in jouw wallet zet, dat je die straks ook in bijvoorbeeld Oostenrijk kan gebruiken en delen met een zorgverlener. Een andere oplossing die we terug zien komen is eigenlijk dat je dus meer regie kan gaan uitoefenen over je identiteit online, je digitale identiteit. Dat gaat dan over de keuzes van de burger over welke data uitgewisseld wordt en wat niet. Dus denk bijvoorbeeld ook aan dat je wilt bewijzen dat je boven de 18 bent bij het verkopen van alcohol of tabak. Dan moet je nu je fysieke pas laten zien met al je gegevens erop, ook echt je geboortedatum. Zo'n wallet kan dat proces gaan veranderen. Dat noemen we ook dataminimalisatie. Dat je bij identificatie je alleen hoeft aan te tonen, ik ben inderdaad ouder dan 18. In plaats van alle andere gegevens die daar dan ook nog bij komen kijken. Dus dat zijn eigenlijk de drie voornaamste oplossingen die de wallet brengt.
Ja, dus als je dadelijk naar het buitenland gaat, dan kan je gewoon aantonen wie je bent, wat je bent. En je kan bewijzen welke attributen je hebt. En ik hoorde je ook zeggen dat een arts kan aantonen een UZI-registratie bijvoorbeeld. Heel goed. Je had net het voorbeeld met 18PLUS in de drankwinkel. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
Ja, dat is een mooi voorbeeld om verder op in te zoomen. Stel, ik sta in zo'n drankwinkel en ik wil alcohol aanschaffen. Verkoper vraagt, kan je aantonen dat je inderdaad boven de 18 bent? Die laat dan bijvoorbeeld een QR-code aan mij zien. Ik scan die vanuit mijn walletomgeving. En ik krijg het verzoek, kan je je leeftijd delen met deze verkoper. ik geef aan, ja, dat wil ik doen. En die verkoper krijgt eigenlijk binnen, check, deze persoon is boven de 18. En dat is dan het verkoopproces.
Super.
In dit geval.
Dus hij krijgt alleen het attribuut ja te zien.
Exact, ja. En dat is dus echt die dataminimalisatie waar we het over hebben.
Dit zijn de functionaliteiten die er nu zijn. Maar we hebben ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken gehoord dat ze ook nog gaan werken met een digitale handtekening. En ook nog de vertegenwoordiging ook in de wallet gaan doen. Hè? Dus dat, nou, in de toekomst komen er nog meer voordelen aan. Hey, en je noemde net een paar toepassingen, maar waarom zijn deze ontwikkelingen dan zo interessant voor het zorgveld?
Ja, we zien eigenlijk heel veel kansen voor de gezondheidszorg en het zorgdomein. Het is mooi dat je ook noemt digitaal ondertekenen. Dat is bijvoorbeeld al iets wat heel veel kansen brengt. Vaak moet je nu nog in de zorg fysiek een handtekening zetten om je bijvoorbeeld ergens voor in te schrijven. Bijvoorbeeld bij een zorginstelling. Als je dat digitaal zou kunnen doen, zou dat het proces al heel erg versimpelen. Maar er zijn dus ook verschillende use cases, zoals we dat noemen. Dat zijn eigenlijk passen die we dus vanuit het zorgdomein als invulling kunnen gaan geven aan zo'n identiteitswallet. Denk bijvoorbeeld aan je verzekeringskaart, voor als je in het buitenland een ongeval hebt, een patiëntsamenvatting of bijvoorbeeld een vaccinatieoverzicht. Nou, zo zien we eigenlijk een heel aantal van kansen voor de patiënt. Maar ook dus voor de zorgverlener, de unieke zorgverlenersidentificatie, de UZI-pas, zou bijvoorbeeld ook een goede use case zijn voor een digitale identiteitswallet.
Top. Want even dan, en misschien kan jij dat eens uitleggen. Ik ga nu naar Frankrijk toe. Wat gaat die e-hik in de wallet? Kan jij eens uitleggen hoe dat dan werkt?
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Zo'n e-hik, dat is dus een European Health Insurance Card, ofwel je verzekeringspas. Die hoor je eigenlijk altijd in je portemonnee te hebben. Heel veel mensen hebben die niet vaak fysiek als pas in hun mee als ze op reis gaan. Dat is gevaarlijk, want als er dan een ongeval gebeurt en je moet aantonen dat je verzekerd bent, heb je die pas dus eigenlijk wel nodig. En soms moet je het dan zelf voorschieten, de zorgkosten. Nou, zo'n e-hik kan bijvoorbeeld heel goed in een digitale wallet meegedragen worden, waarbij je als er iets gebeurt in het buitenland, gemakkelijk aan zo'n zorgverlener kan aantonen, ik ben inderdaad verzekerd binnen mijn lidstaat en heb recht tot deze zorg.
Ja, en wij hoorden ook al dat organisaties nu al apps aanbieden, hè? Die verzekeringskantoor, maar dat het nu nog niet eigenlijk wetgeldig is.
Ja.
Dus dat zou dit ook oplossen.
Het klopt, Bob. Een aantal verzekeraars hebben inderdaad al de e-hik in de app opgenomen. Maar dit is inderdaad niet rechtsgeldig. En het gevaar is dat als je als burger nu met een e-hik in je app naar een buitenlandse zorgverzekeraar gaat, die app gewoon niet geaccepteerd wordt. Waardoor je alsnog zeg maar, verschillende handelingen moet verrichten om dat heet dan een professional replacement document op te vragen bij je verzekeraar. Nou ja, al met al leidt het dus tot heel veel tijdverlies en kosten. En als de e-hik in de wallet wordt opgenomen, dan wordt die ook geformaliseerd. En dan is die wel rechtsgeldig.
Ja, precies. Dat bleek ook uit het onderzoek, en daar ga ik je dadelijk wat over vragen, Wessel, is dat de wetgeving moet worden aangepast. Want je gaat van plastic kaarten ga je naar digitale attributen. En dat ook natuurlijk alle zorgdienstverleners zo'n wallet moeten kunnen accepteren. Maar daar zijn we in de verkenning ook op ingegaan. Kan jij wat meer vertellen over die verkenning, Wessel?
Die verkenning hebben we aan de hand van een soort trechtermodel gedaan. Dus in het begin wilden we heel erg gaan brainstormen van wat voor toepassingen zijn nou eigenlijk interessant voor zo'n wallet vanuit het zorgdomein. Toen zijn we die heel breed gaan ophalen bij alle interne directies van het ministerie. Maar ook bij belangrijke diensten binnen de zorg die daaraan vasthangen. Denk bijvoorbeeld aan de Patiëntenfederatie of het RIVM. Daar hebben we dus ideeën opgehaald aan de hand van desk research die verder uitgewerkt en gekeken eigenlijk hoe passen die nou eigenlijk in de context van een wallet. Eigenlijk drie belangrijke dingen waar we op geselecteerd hebben is de toepasbaarheid. Dus is het inderdaad geschikt voor een digitale identiteitswallet? De wenselijkheid, dus is er inderdaad een beleidswens, maar is er ook een wens vanuit de burger voor zo'n oplossing? En de haalbaarheid, zowel technisch als wetmatig. En vanuit die verkenning zijn we eigenlijk tot een aantal kansrijke use cases gekomen.
Okay, ja, en dat is natuurlijk allemaal nog een beetje, dat hebben wij uitgezocht. Is nog niet door VWS akkoord overgegeven, maar kan je een klein tipje van de sluier oplichten? Welke use cases interessant zijn?
Ja, dat kan zeker. Nou, we hadden het net natuurlijk al over die European Health Insurance Card. Dat is een hele interessante. En dat zien we ook dat andere lidstaten dat een interessante use case vinden. Er lopen namelijk al large-scale pilots voor met een aantal van de lidstaten. Een andere interessante die we zien is de Europese patiëntsamenvatting. Of de European Patient Summary. Dat is eigenlijk een gestandaardiseerde set van klinische gegevens. Met eigenlijk dus je belangrijkste medische informatie. Die op één plek samenkomt. Daar lopen al ontwikkelingen voor. Zowel op internationaal domein als Europees en ook nationaal. En die komen eigenlijk steeds meer naar elkaar toe. En het zou heel mooi zijn als je zo'n samenvatting met je mee kan dragen naar het buitenland. Voor het geval bijvoorbeeld van een onvoorzien ongeluk of wat dan ook. En je komt met een nieuwe zorgverlener in contact. Dan kan je heel gemakkelijk je belangrijkste informatie snel delen. En een laatste interessante is die unieke zorgverlenersidentificatie, dus die UZI-pas. Dat is dan meer interessant voor de zorgverlener. Dus dat is eigenlijk een pas waarmee zij kunnen inloggen bij de elektronische patiëntendossiers. En het is interessant om die ook digitaal beschikbaar te gaan stellen, zodat die fysieke pas niet meer nodig is. Want die kost op het moment heel veel geld en is niet altijd even gebruiksvriendelijk.
Ja, maar in het onderzoek kwam ook naar voren dat er nog veel meer toepassingsmogelijkheden zijn. Ja. En waar we het net over hadden, we hebben het nu alleen nog over identificatie, authenticatie en de attributen. Maar ik kan me heel goed voorstellen als we dadelijk digitale ondertekeningen machtig hebben, dat het er alleen nog maar meer worden. En dan even terug naar de infrastructuur. Leo, want daar hebben we het ook de vorige podcast over gehad, is die routeringsvoorziening met de TVS. Nu hebben we die wallet. Hoe zie jij dat een en ander in combinatie met elkaar?
Ja, wat je nu ziet met de WDO is dat veel burgers gebruiken nu DigiD, maar dat er ook andere private inlogmiddelen beschikbaar gaan komen. En zorgverleners en andere partijen moeten straks ook deze middelen kunnen afhandelen. Daarvoor is een routeringsvoorziening ontwikkeld. We hebben een publieke routeringsvoorziening, de TVS, de toegangsverleningsservice, die al die WDO en EIDAS inlogmiddelen kan afhandelen. Als straks de wallet ook wordt toegevoegd als identificatie-authenticatiemiddel en erkend wordt, dan zal de TVS ook de wallet gaan ondersteunen. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat de wallet direct beschikbaar komt achter de TVS. Yes.
Oké. Wat ik begrijp is dat de wet is nog in ontwikkeling. De wallet is nog in ontwikkeling. Maar ik hoorde Wessel net ook zeggen dat we toch al pilots aan het doen zijn vanuit BSK. Kan je daar iets meer over vertellen, Wessel?
Ja, klopt. Eigenlijk op Europees niveau lopen er 4 grote consortia. Eén daarvan is de Digital Credentials for Europe, de DC4EU. En die houdt zich ook bezig met de European Health Insurance Card. Daar is VWS actief bij betrokken. En natuurlijk halen we ook informatie op uit andere consortia en de geleerde lessen bij de andere use cases.
Ja, en het doel is dan om ook nog input te geven aan de ontwikkeling, maar ook aan de wetgevingstraject. Ik hoorde je net al zeggen de andere domeinen. Wij hebben het hier over de zorg. Maar het is dus veel breder. Het gaat invloed hebben op heel Nederland. Maar ook dus op alle andere Europese landen. Leo, hoe gaan deze andere landen om met deze ontwikkeling?
Ja, dat is natuurlijk echt heel erg spannend. Hè? Want de wallet is nieuw en wat er in de wallet gaat worden opgenomen is ook natuurlijk nieuw. Dus het is eigenlijk voor alle lidstaten toch wel een hele uitdaging om deze te gaan vormgeven. Kijk, in Nederland hebben we bijvoorbeeld met de EIC alle verzekeringsgegevens echt op één plek. Dus dat is makkelijk om te ontsluiten. In andere landen is dat meer verspreid en zal het zeker een hele uitdaging worden. Ja, de eerste stappen moeten gezet gaan worden. En ik denk dat het een heel proces gaat zijn, maar heel interessant.
Ja, precies. Dus ook kijkend naar andere landen, hoe die het gaan oppakken.
Zeker, zeker. Er is gewoon heel veel ervaring in andere landen ook. Kijk, wij focussen ons nu eigenlijk op de EHIC, de Patient Summary en de UZI. Maar ongetwijfeld kunnen in andere landen andere voorbeelden ook heel interessant zijn voor Nederland.
Ik hoor pilots, ik hoor deze verkenning. Nou, sterker nog, daar hebben we heel, heel hard aan gewerkt. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn de volgende stappen die VWS en NICTE samen kunnen gaan zetten?
Ja, we zijn heel erg blij met de verkenning die jullie hebben uitgevoerd. En de use case die daar uit naar voren komen. We kijken mee met wat BZK doet. Wat er uit de large-scale pilots naar voren komt. Wat zijn daar de leerervaringen? Maar ook internationaal gaan we kijken. Dus hoe doen andere landen het? Hoe pakken zij het op? Zowel technisch als welke credentials stoppen zij in de wallet? En daarmee gaan we verder. En proberen we zeg maar, het zorgveld zo goed mogelijk voor te bereiden.
Ja, dus het wordt een drukke, spannende tijd. Wessel, jouw traineeship houdt wel op, maar ik hoop dat je nog wel betrokken blijft. Zijn er nog zaken of onderwerpen die jij aan onze luisteraars wil meegeven?
Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar wat de luisteraars vinden van zo'n wallet. Zijn ze van plan om er zelf één te downloaden? Of wat zien zij als kansrijke passen in zo'n wallet? Dus ik weet niet of dat ze daar iets over kunnen achterlaten.
Jazeker, luisteraars kunnen reageren op deze podcast. Ik ben zelf ook wel erg benieuwd. En jij, Leo?
Ja, de wallet gaat echt wel een game changer zijn. Ik denk dat burgers wel echt alert moeten zijn met het internetgebruik. Hè? Waar laat je je gegevens? Nou, dat is eigenlijk ook natuurlijk de aanleiding geweest om deze wallet te ontwikkelen. Het wordt een veilig instrument, beproefd, betrouwbaar. Vergelijkt eigenlijk een beetje als DigiD. Nu gebruikt iedereen het massaal. Ik denk ook dat dat in de toekomst met de wallet gaat gebeuren. Waarbij niet alleen zeg maar pasjes zoals we die nu in ons portemonnee hebben worden vervangen. Maar dat eigenlijk ook hele werkprocessen vervangen gaan worden. Ja, sta er open voor. En omdat het vanuit Europa wordt ontwikkeld, heb er ook vertrouwen in.
Ja, mooi. Ja, ik denk echt dat het een hele interessante tijd gaat worden. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, waar ik in gesprek was met Wessel van Twist en Leo van der Lubbe. Hartelijk dank. Wat ik hieruit meeneem is dat er een hele nieuwe innovatie komt. En dat echt regie naar de burger gaat. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat ontwikkelen. Ik kan me ook voorstellen dat je als luisteraar nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar extra informatie waar je ook je vragen kwijt kan. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren.